Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, dames en heren. Welkom in de lente, want het is 21 maart 2023, dinsdag. En naast me zit ons andere lentekind, Ivan Verrips.
Ja, goedemorgen Bas. Het was niet echt lenteweer.
Dat dan weer niet.
Nee, maar...
Het lijkt erg op herfst.
Ja, precies.
Is toch officieel meteorologisch echt lente. Ja. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. Onder meer over Wopke Hoekstra, die we zelf laten vertellen hoe hij de kritiek op zijn leiderschap ervaart. Hij ligt nogal onder vuur binnen zijn partij. Er wordt vandaag ook door die partij gesproken. Verder over moeten we door met Wopke of moet hij voor een functie elders? En de kwaliteit van het basisonderwijs staat onder druk, dalende leerprestaties en toegenomen kansenongelijkheid zijn gevolgen, daar hoor je straks meer over. Uiteraard hebben we nog veel meer nieuws over van alles en nog wat. Onder meer over Trump, want die zou vandaag wellicht worden opgepakt en gearresteerd, maar dat weten we nog niet en hij ook niet. Je krijgt inzicht in de dag, die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag en die begint vandaag in Frankrijk, hoewel het spannend was. Ja, heeft Frankrijkse regering nog steeds.
Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant cette assemblée 287 pour l'adoption 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée.
Dus twee moties van wantrouwen niet overgenomen door het parlement. En die hebben het niet gehaald tegen de regering van president Macron. Ingediend de reactie op die pensioenplannen van de Franse regering. Of pensioenplannen. Macron heeft formeel doorgezet dat de pensioenleeftijd in Frankrijk wordt verhoogd. Van 62 naar 64. Die moties van wantrouwen waren de laatste mogelijkheid voor de oppositie om de plannen van Macron te dwarsbomen. Eén ingediend door Lio. Dat is de kleinste fractie in de Assemblée Nationale. Had het nog bijna gehaald, je hoort het al. 287 parlementariërs waren nodig om die motie aan te nemen, maar het werd er 278, 9 te weinig. En de tweede motie van de Rassemblement National van Marine Le Pen haalde meerdere tientallen stemmen te weinig. Maar het is nog steeds onrustig. Ook na de stemming gisteren verzamelden zich een paar honderd mensen voor het parlement. Er zijn protesten naar aanleiding van die pensioenhervorming. Het is al weken onrustig daar en ook in andere steden, in Lille en in Marseille. Daar waren grote protesten gisteren weer van Fransen die de barricades opgingen tegen de pensioenhervormingen door Macron.
En ook in grote Amerikaanse steden wordt voorbereiding getroffen voor protesten en onrust. Politiemachten zijn daar bezig. Mocht Donald Trump vandaag of deze week worden gearresteerd, zoals hij zelf afgelopen weekend heeft gesuggereerd, maar waarvan we ook hebben gehoord van onze correspondent Jan Posma, dat hij dat ook allemaal baseert op mediaberichten en eigenlijk daar helemaal geen kennis van heeft. Maar toch, we zien voorbereidingen in New York, in Washington D.C., in L.A. Daar is de politie echt aan het opschalen, meldt onder andere de BBC en ook CBS News. Zo staan bij de rechtbank in Manhattan stalen barricades. Bij de Trump Tower in New York is meer politie gezien. En ook staan alle agenten in die stad op stand-by momenteel. Gewoon voor het geval dat. In L.A. zouden agenten zich klaarmaken voor een pro-Trump demonstratie die vandaag zou zijn. En ook de Capitol Police in Washington staat uiteraard op scherp.
Intelligence sources tell CBS News that they are seeing a significant increase in threats since Trump's post. Including violent rhetoric from domestic extremists. Mostly targeted toward law enforcement, judges and government officials in New York. Manhattan District Attorney Alvin Bragg told colleagues we do not tolerate attempts to intimidate our office.
Ja, die hele zaak die draait natuurlijk om die betaling aan die pornoster, mevrouw Stormy Daniels, $130.000, enkele weken voor de presidentsverkiezingen van 2016, naar verluid om te voorkomen dat zij naar buiten zou treden over een affaire die zij met Trump zou hebben gehad. Trump ontkent alles en ik zei het al, ja, hij baseert zich op mediaberichten, op gelekte berichten dat er vandaag iets zou komen. Nou, de vraag is een beetje, is dat eigenlijk wel zo? We weten het niet, maar de politiemachten bereiden zich dus voor. Mocht Trump worden aangeklaagd, dan zou hij de eerste voormalige president zijn die strafrechtelijk wordt vervolgd daadwerkelijk.
Ja, en Trump heeft weer een ongekende laagheid bereikt door te reageren op een speech die Ron DeSantis hield. Die was met een campaigning speech bezig. En je weet, dat is de gouverneur van Florida. Die stond op een rally. En die maakte een grapje over Trump en over het feit dat hij zou betaald hebben aan deze pornoster. Hij zegt, ik weet niet hoe dat omgaat, hè, het betalen van zwijggeld aan een pornoster. Maar ja, zegt hij, ja, ik Ik heb geen idee hoe dat allemaal zit. Ik heb andere dingen waarmee ik te maken heb. Echte issues in Florida. Mm-hmm. En wat kreeg ik meteen terug? Op Truth Social, mm-hmm. het eigen mediaplatform van Trump. Van zijn hand, Ron the Sanctimonious. We'll probably find out about false accusations and fake stories sometime in the future. As he gets older, wiser and better known. Ook even een slagje mm-hmm. naar onder, van hij is nog niet bekend. When he's unfairly and illegally attacked by a woman, even classmates that are underage, or possibly a man, I'm sure he will want to fight these misfits just like I do. Ja,
ja, ja,
van die dingen. Twee grote banken, JP Morgan Chase en Deutsche Bank, worden aangeklaagd omdat ze volgens een Amerikaanse rechtbank het seksueel misbruik van minderjarige vrouwen door wijlen Jeffrey Epstein faciliteerde. Die zaak is aangespannen door twee vrouwen die zeggen dat ze seksueel misbruikt zijn door Epstein. De rechter die aanklacht toeliet, die schrijft dat de banken willens en wetens hebben geprofiteerd van deelname aan een onderneming in sekshandel. Het besluit houdt in dat de banken financieel aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun relatie met Epstein als de claims in de rechtbank worden bewezen. Nou, JP Morgan en Deutsche hebben beide geprobeerd om die rechtszaken af te wenden, maar kregen dus nul op het rekest. In een andere zaak beschuldigt JP Morgan op zijn beurt zijn voormalige werknemer Jess Staley van het niet openbaar maken van mogelijke schadelijke informatie over Epstein, die meneer Staley's klant was. Meneer Staley werd CEO van Barclays. Hij was dat vrij hoog in de boom daar bij JP Morgan, nadat hij JP Morgan had verlaten, maar trad in 2021 af, nadat er een onderzoek kwam naar de banden die hij had met Epstein.
Ja, Bas, liefde kent geen grenzen en kent geen leeftijd. Je bent nooit te oud om te trouwen. En zometeen hoor je over een media tycoon van 92 jaar die het voor de vijfde keer gaat proberen. En dit keer voor de laatste keer.
Ochtendnieuws.
Hoor je zo meteen.
De rest van zijn leven. Wopke Hoekstra reageert op kritiek binnen zijn eigen partij, op zijn CDA-leiderschap. Hij vindt zichzelf wel zichtbaar. Hoekstra is heel veel in de provincie geweest de afgelopen weken en maanden, zegt hij tegen BNR. En dat terwijl hij minister van Buitenlandse Zaken is. Het CDA praat vandaag intern over de verkiezingsnederlaag van 15 maart. Er is veel kritiek op de partijtop en op de partijleider. Want ja, dat er iets moet veranderen na die enorme winst van BBB, de boer-burgerbeweging, van ouds de achterban van het CDA, dat is zeker. Maar Hoekstra hoeft nog niet weg. Politiek verslaggever Sofie van Leeuwen sprak hem in Den Haag.
Daar zullen we de komende periode hebben we over inhoud, over grote thema's en ook over hoe wat wij doen, hoe dat kennelijk verstaan wordt in de rest van Nederland. En dat gewoon dat evident niet goed gaat. Daar heb ik over gesproken. Nogmaals aan anderen om te praten over waar zij over gesproken hebben. Dus dat is wat ik er nu over kan zeggen.
Het vertrouwen van de regio in de Haagse top is weg, hoor ik bij het CDA. Hoort u dat ook?
Nou, wat ik heel goed begrijp en wat ik natuurlijk ook hoor, en ik heb heel veel contact gehad, ook de afgelopen dagen, maar ook de afgelopen maanden met alle lijsttrekkers, is dat men heel hard gewerkt heeft. Massaal de straat op is gegaan. En uiteraard heel teleurgesteld is in de uitslag. Dat ben ik ook. En dat men dan ook naar Den Haag kijkt. Dat begrijp ik volledig. En daar heeft men ook gelijk in. Want als je naar deze uitslag kijkt. En dat geldt voor het CDA, maar ook breder. Dit is een grotere aardverschuiving dan van Forum 4 jaar geleden. Of van Fortuin in 2001. Dus ja, dan kan je in een democratie. Dat is het systeem waar wij gelukkig in leven. Dan kan je niet over tot de orde van de dag.
U moet gaan leveren dus. U moet met iets komen. Desnoods over een datum 2032. Waar denkt u aan?
Ja, wat ik u net zei, dat ik in het kabinet heb aangegeven dat ik vind dat dit wat moet betekenen voor de inhoud en de stijl. Maar ik vind het niet verstandig. Brengt de oplossing ook niet dichterbij om na een eerste rondje in het kabinet dan te proberen nu een soort half complete duiding bij u te geven.
Vindt u van het verwijt dat u overkomt als een consultant en dat u er nooit bent als minister van Buitenlandse Zaken?
Nou, ik ben in alle provincies heel veel geweest de afgelopen weken en maanden. En ook en doe dat overigens ook met grote energie en met grote toewijding. En volgens mij is de opdracht er nou juist voor ons als CDA om er keihard tegenaan te gaan, ook de komende periode. Dus dat zal ik in ieder geval met veel overtuiging blijven doen. Dat geldt ook voor de Tweede Kamerfractie en ook voor de bewindspersonen hier.
Ja, moet u de partij niet aan Pieter Omtzigt geven of is het dergelijks?
Nee, maar ik heb u net antwoord gegeven.
En dat zei CDA-leider Wopke Hoekstra tegen politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Het CDA houdt, Na de laatste stemmingen, nu hoogstwaarschijnlijk 5 zetels over in de Eerste Kamer. En zal mogelijk het regeerakkoord willen openbreken over die stikstofwet. Die partij wil al een, het regeerakkoord zegt halveren in 2030. Dat wil het CDA niet. En eerder is Hoekstra al een keer de oren gewassen omdat hij die deadline wat oprekte. Tot grote ergernis van D66. En dan kan je zeggen, staat het kabinet op springen. D66-leider Sigrid Kaag.
Hoe is de sfeer in de coalitie, mevrouw Kaag?
De sfeer in het kabinet is goed.
Staat u onder druk? Moet u uw stikstofplannen wijzigen?
Nou, het zijn niet mijn stikstofplannen. Het zijn plannen van het kabinet. We hebben natuurlijk gewoon gesproken over de verkiezingsuitkomst. Meer zal ik er niet over zeggen.
Het CDA wil nu wel een antwoord geven op de monsterzegen van BBB. Die moeten toch met iets komen?
Ja, dat moet u aan het CDA vragen, niet aan mij.
Ja, dat zei dus Sigrid Kaag. Klimaatminister Rob Jetten van D66 ook probeert hier al te sussen. Hij wil gaan praten met de provincies om zijn energietransitie te redden, nu de BBB overal in het land de grootste is geworden. Sophie van Leeuwen nogmaals.
Bent u bang voor vertraging als het gaat om natuur, stikstof en de plannen?
Provincies spelen natuurlijk gewoon een hele belangrijke rol op deze thema's. Hè. Op mijn eigen dossier energietransitie, vergunningverlening, kunnen provincies echt een rol spelen om dat sneller te doen. Dus ik ben in ieder geval zelf van plan om de komende tijd met alle nieuwe gedeputeerden die over energie gaan om tafel te gaan zitten om te kijken hoe kunnen we elkaar helpen om dat voor elkaar te boksen.
Elkaar helpen, water bij de wijn, gaat D66 dimmen?
Dat is volgens mij geen relevante vraag nu, maar als minister voor Klimaat en Energie krijg ik in ieder geval de samenwerking met al die gedeputeerden in de provincies aan.
Ja, en waar heeft hij dan over? Al die gedeputeerden in de provincie zijn met name van BBB. En Rob Jetten, Klimaat- en Energieminister, die krijgt dus de komende maanden druk met polderen, juist in BBB-land. En hij hoopt natuurlijk dat zijn gedroomde energietransitie niet vastloopt in de stikstofmodder, en dat dat allemaal gaat volgens het systeem van D66. Maar we gaan het zien. We gaan ook zien of het kabinet het lang houdt.
Dan zijn op de Krim bij explosies Russische kruisraketten vernietigd, meldt het Oekraïense ministerie van Defensie. Het gaat om kaliber kruisraketten die via het spoor werden vervoerd en uiteindelijk in de stad Jankoy zijn vernietigd. En het soort raketten kan meer dan 2500 kilometer ver komen voor doelen op land en bijna 400 kilometer voor doelen op zee. Waren waarschijnlijk bedoeld voor de Russische Zwarte Zeevloot die een basis heeft op de Krim. Het Oekraïense leger zegt niet of zij verantwoordelijk waren voor die explosies, maar zegt wel dat de explosies het proces van demilitarisering van Rusland voortzet en de Krim voorbereid op bevrijding van de Russen. Het Russische leger heeft nog niet op de explosies gereageerd, maar het is wel een stap weer.
Ja, en in ieder geval een andere stap is dat 12 van de 27 EU-lidstaten die gaan 2 miljard aan artilleriemunitie leveren in het komende jaar, zo is toegezegd. En dat betekent dat er 350.000 extra granaten naar Oekraïne gaan om het Russisch leger te bestrijden. En dan nog iets heel anders. Het Amsterdamse kledingmerk Scotch & Soda heeft faillissement aangevraagd voor de Nederlandse tak van het bedrijf, schrijft onze krant het Financieel Dagblad. Scotch & Soda is naar eigen zeggen in de problemen gekomen door meerdere lockdowns, hoge inflatie en de hoge energieprijzen. Maar wat betekent dat voor die 800 werknemers dan?
Ja, die blijven voorlopig wel aan het werk in de 32 Nederlandse vestigingen van Scotch & Soda, zolang de curator zoekt naar een nieuwe eigenaar. En die curator, dat is Jasper Berkenbos van Jones Day. Die noemt het faillissement een bittere pil, want Scotch & Soda is een van de grootste Nederlandse modemerken. Ik vind dat ze mooie kleding maken. Het past me alleen nooit. Het is altijd waardeloos bij mij. Maar dat, ja, ik ben te groot, denk ik. Ja. De Amerikaanse investeringsmaatschappij Sun Capital betaalde in 2011 nog 350 miljoen euro voor dat bedrijf om het te laten groeien. Bijvoorbeeld in Amerika en ook in Azië. Ze hebben inmiddels dus winkels over de hele wereld. En aanvankelijk ging dat ook best goed. De omzet schoot omhoog, maar in het huidige gebroken boekjaar tot april is verlies gemaakt. Hoe hoog dat verlies precies is, kan de curator nog niet zeggen. En blijkbaar is het dermate ernstig dat nu dus faillissement is aangevraagd voor de Nederlandse activiteiten van Scotch & Soda. Sun Capital wilde er al langer vanaf. Ze probeerde het al te verkopen, Scotch & Soda. Niemand dat was niet gelukt. Een beursgang was ook nog even sprake van. Ook is het daar niet van gekomen. En nu hoopt de curator dit keer in de slechte tijden momenteel voor Scotch & Soda wel een koper te vinden voor dat kledingmerk.
En dan elke dag de vooruitblik op jouw beursdag. En vandaag gaan we naar Wesley Weert van BNR Beurs.
Het nieuws komt vandaag uit de Verenigde Staten. Want het was even rustig met de kwartaalcijfers, maar er is weer een bedrijf dat de boeken opent. Het gaat om Nike, de grootste producent van sportartikelen. Het vorige kwartaal overtrof het bedrijf de verwachtingen en ze boekten zelfs een dubbelcijferige omzetgroei in Europa en Noord-Amerika. Minder goed ging het toen in China, want daar daalde juist de omzet. Analisten letten daarom extra op de verkopen in dat land. Tot slot aandacht voor de Fed. De centrale bankiers beginnen aan hun rentevergadering. Gaan ze, zoals bijvoorbeeld Goldman Sachs denkt, geen renteverhogingen doorvoeren? Of trekken ze zich bij die Amerikaanse centrale bank even helemaal niks aan van de verwachting van de analisten? Nou, we weten het woensdag.
Ja, de beurs voor je elke werkdag om 6:30 s'avonds aan het eind van je werkdag. Dat is live, Wesley Weerts en Jelle Maasbach met BNR Beurs. Je kunt ze uiteraard ook als podcast terugluisteren op elk moment. Jouw dag.
Ochtendnieuws.
De kwaliteit van ons basisonderwijs staat onder druk. Lezen we in economenvakblad ESB. Waar zie je dat aan? Dalende leerprestaties en toegenomen kansenongelijkheid. En het groot personeelstekort, ook onder leraren, werkt niet mee. Bij ons Inge de Wolf, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, leerlingen zijn anderzijds gelukkig. Vergeleken met andere landen presteren we goed. Het is toch niet zo heel slecht gesteld met de Nederlandse scholen?
Nou, Nederland was altijd een voorbeeld, internationaal gezien ook. Hè, vanwege inderdaad die gelukkige leerlingen, die grote keuzevrijheid en relatief goede prestaties. Maar wat we zien eigenlijk op alle vakken in het basisonderwijs, zien we een dalende leerprestaties, gestaag dalende leerprestaties over de afgelopen 20 jaar. En langzaam zien we daardoor dat de kwaliteit van het basisonderwijs toch echt wel achteruit gaat. Dus onze leerlingen kennen en kunnen minder dan 20 jaar geleden. Hè.
Ja.
En daar komt bij die toenemende ongelijkheid. Dus we zijn recent ook in een rapport van de Wereldbank genoemd als een van de voorbeelden van het land waar het niet goed gaat met het Nederlands onderwijs.
Ja,
en dat is toch echt anders dan 10, 15 jaar geleden.
Ja, het is langzaam dus de beweging downhill. Maar hoe komt dat? Waar ligt de verklaring? Dat kan niet alleen maar aan het personeelstekort liggen. Dat moet ook een andere oorzaak liggen.
Ja, als je dus dit ook wilt veranderen, dan gaat het met name natuurlijk om de kwaliteit van leraren. Dat blijkt de allerbelangrijkste factor. Dus het is echt leraar, leraar, leraar als het gaat om de ontwikkeling van leerlingen. En wat we zien in Nederland is dat bijvoorbeeld daar heel weinig, relatief weinig gerichte scholing, nascholing, bijscholing. Beginnende leraren worden niet heel intensief begeleid. En ook de schoolleider, de rol van de schoolleider in Nederland is natuurlijk even belangrijk als in andere landen. Maar ook daar is heel weinig versterking van het vakmanschap van leraren, van schoolleiders. Wil je goede leraren hebben en goede schoolleiders? Dat is eigenlijk de enige manier om die trend te keren.
Ja, precies. Als we kijken eventjes naar het voortraject voor die leraren. De PABO's, daar horen we ook veel kritiek op. Want mensen die van de PABO komen kunnen vaak niet rekenen of beheersen de taal niet. Het begint allemaal al bij het aanzetten van het vak, hè, waar het niet goed gaat.
Ja, dus die leraaropleiding, hè, dat is natuurlijk, dus gaat om na- en bijscholing, wat belangrijk is, zeg maar, na de opleiding.
Na de opleiding,
maar het gaat natuurlijk ook om kwalitatief heel hoge lerarenopleidingen.
Ja.
Ook voor de status van de beroep is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Mm-hmm. Nou ja, en daar zijn we natuurlijk inderdaad ook wel regelmatig wat zorgen over.
Ja.
Over hoe goed is die kwaliteit. En je ziet met name aan dat een heel groot deel van die beginnende leraren, 1 op de 5 ook, en na 3 jaar het beroep weer heeft verlaten. Nou, dat is natuurlijk niet zo'n goed teken.
Nee. Hoe kan je dat tij keren? Want wat we veel horen uit de onderwijstak, is er moet meer salaris bij. Je moet mensen beter gaan belonen. Je moet zorgen dat ze langduriger inderdaad opgeleid blijven worden. Als ze leren onder job, dat er kans bestaat dat ze meer kunnen gaan verdienen. Is dat ook een belangrijk iets waarom je niet de goede mensen krijgt wellicht?
Ja, dus wat je ziet is dat als je inderdaad naar andere landen kijkt. Hè, dus eigenlijk die knop waar je aan draait, salaris, is een hele goeie.
Ja.
Dus financiële incentives zijn heel erg belangrijk en werken ook heel erg goed. Dan is daar natuurlijk in het basisonderwijs wel de laatste jaren een enorme slagen.
Mm-hmm.
Dus leraren zijn duidelijk meer gaan verdienen. En wat we ook zien uit de wetenschappelijke literatuur is dat je ook kunt, ook zeg maar, want het is... Het goed onderwijs dreigt eigenlijk steeds meer een schaars goed te worden. Hè? Dat is een beetje het hoofdpunt ook van dat artikel. Wat je ziet is dat de verdeling van het lerarentekort ook heel scheef is. En daar helpen financiële incentives ook heel goed.
Ja,
je ziet is dat als je zeg maar leraren op scholen waar ze het hardst nodig zijn, zeg maar meer betaalt, dat ook helpt. En zelfs leidt tot betere prestaties van leerlingen daar.
Ja, en zou dat ook de kansenongelijkheid kunnen wegstrijken?
Ja, dus als je beseft, hè, dat eigenlijk onderwijskwaliteit een schaars goed aan het worden is, dat bepaalde leerlingen die daar eigenlijk het meeste belang bij hebben, dat je daar eigenlijk de beste leraar voor wilt hebben, dan moet je iets doen aan de aantrekkelijkheid van het beroep op scholen waar die goede leraren het hardste nodig zijn.
Ja, maar dan
en in het geheel, wat we ook weinig zien in Nederland, is toch een goede soort kennisinfrastructuur, waar zowel de leraren, schoolleiders, maar ook de lerarenopleidingen wat aan hebben. Dat is in Nederland ook vergeleken met andere landen. In heel veel andere landen heb je een soort Nederlands onderwijsinstituut. Waar veel kennis zit, wat effectieve aanpakken zijn. Wat je wel en niet moet laten. Waar eigenlijk wetenschappers en practitioners, zoals dat dan heet. Dus vakmensen uit de onderwijspraktijk samenwerken aan een kennisbasis. Ja. Ook dat is er in Nederland nog niet.
Nee.
En dat is ook een van de verklaringen. Er wordt heel veel, ook heel goed bedoeld, zeg maar. Heel veel dingen gedaan die niet zo effectief zijn.
Nee, precies. En als je kennis niet
delen. Het leren van leerlingen.
Ja. Ja. Als we die kennis niet delen, dan wordt dat niet veel. Is er inderdaad nu, als we dat in het buitenland zien, zo moeilijk moet het niet zijn om zo'n soort nationale denktank of een kennisbank op te zetten, neem ik aan.
Nee, een mooi voorbeeld vind ik de Education Endowment Foundation in Engeland, 10 jaar geleden opgezet. En je ziet nu dat 70-80% van de leraren dat gebruiken, maar ook de lerarenopleidingen dat nu als een soort kennisbasis zijn gaan gebruiken. En je ziet daar hebben ze eigenlijk in Engeland de neerwaartse spiraal weten te keren. Want ook daar gingen die prestaties achteruit.
Ja.
En daar zie je dat ze nu weer, in de nieuwste internationale studies ook echt weer aan het stijgen zijn. Mm-hmm. Dus daar heeft die kennisbasis eigenlijk heel veel goed gedaan.
Ja,
als het om de kwaliteit van het onderwijs gaat.
Kopiëren dus. Waar loopt dat tegenaan? Waarom wordt er niet gekopieerd?
Ik mag hopen dat de komende jaren wel gekopieerd gaat worden.
Maar is dat een geldkwestie?
Het is natuurlijk een deels van een geldkwestie. En het is deels, ik denk met name natuurlijk een geldkwestie, ja.
Ja, duidelijk. Dank u wel. Inge de Wolf, bijzonder hoogleraar onderwijssystemen aan de Universiteit Maastricht.
En dan nog even opgelet voor ondernemers die veel energiekosten maken. Vanaf vandaag is het loket voor de TEC-regeling open. De tegemoetkoming energiekosten. Een subsidie met tijdelijke steun voor de periode terugwerkend 1 november 2022 tot en met 31 december dit jaar. Bedoeld voor ondernemers bij wie de energiekosten minstens 7% van de omzet bedraagt. Zij krijgen een vergoeding, komen daarvoor in aanmerking, van maximaal €160.000. Hoogte daarvan moet nog wel bepaald worden, want dat is afhankelijk van de gemiddelde energieprijzen van elektra en gas over dit jaar. Dus dat gaan we later nog merken. Naast ondernemers komen ook verenigingen en stichtingen in aanmerking voor deze TEC-regeling. De verwachting is dat enkele tienduizenden bedrijven en organisaties hiervoor in aanmerking komen. En tot 2 oktober kan je die compensatie aanvragen. Maar vanaf vandaag gaat het loket dus open voor de TEC-regeling.
En dan, wat gebeurt er vandaag in Den Haag?
Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert met premier Rutte over de Europese top eind deze week. En dat gaat over staatssteun voor de Europese industrie en over het hervormen van de energiemarkt en natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Intussen steekt het CDA de koppen bij elkaar. Hoe verder na de verkiezingsnederlaag? En ook andere partijen likken hun wonden straks op de wekelijkse fractievergadering na de dreun van de boer-burgerbeweging BBB. En verder een gesprek met de klokkenluider van de Uber-files, Mark McGann. Hij is in de Tweede Kamer, voormalig lobbyist van Uber, en hij publiceerde meer dan 100.000 documenten. Uber creëert geen banen, Uber creëert onzekerheid, zegt hij. En het ministerie van Economische Zaken opent vandaag een MKB-loket. En daar kun je een voorschot aanvragen op je energierekening van 35% als tegemoetkoming voor die hoge energiekosten van de afgelopen tijd.
Nou, als u het nou nog niet weet, de tech-regel is Trofie van Leeuwen, ons politiek verslaggever. We gaan naar de kranten.
NRC voorpagina. Wie nu geboren wordt, zal extreme hitte meemaken. In de krant uitgebreid aandacht voor dat nieuwe rapport van VN-klimaatpanel IPCC dat gisterenmiddag werd gepresenteerd.
Op de voorpagina Volkskrant, hoe een Zwitserse bank zijn degelijkheid verloor. De krant analyseert de val van Credit Suisse, de eerste Europese slachtoffer van wat de krant al de nieuwe bankencrisis noemt.
In Trouw, bijscholing 55-plusser blijft achter. Uit een nieuwe AOW-monitor van het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt blijkt dat steeds minder 55-plussers een cursus of opleiding volgt als bijscholing. Komt vooral omdat werkgevers minder vaak bereid zijn om die bijscholing te betalen.
En afgedankte apparaten krijgen vaker een tweede leven. Zo'n refurbished product. Dat is gewoon tweedehands, maar in een nieuw jasje en met garantie. Dick Rijman van keurmerk Refurbished zegt dat de populariteit stijgt omdat consumenten minder te besteden hebben. En omdat nieuwe smartphones duurder worden, terwijl ze eigenlijk maar weinig verschillen van oudere versies die het eigenlijk ook gewoon prima doen.
In het AD, bedrijven bezorgd over stijgend verzuim. MKB'ers maken zich zorgen over toenemend ziekteverzuim. Blijkt uit onderzoek van Interpolis. Bijna een kwart van de MKB'ers geeft aan dat het aantal verzuimmeldingen de afgelopen jaren is gestegen.
Ja, en dan nog eventjes in het Financieel Dagblad. Amerikaanse televisie en de Fox in het nauw door leugens rond verkiezingen. Stemmachinefabrikant Domino Voting Systems beweert nu dat televisienetwerk Fox bewust onjuiste informatie verspreidde over hun machines. Eisen $1.6 miljard schadevergoeding van Fox. Dat is een zaak die we al een tijdje volgen. Maar langzamerhand krijgt die zaak steeds meer tractie en begint Dominion Voting Systems aan de goede kant te staan. En dan met name bij Fox News. En daar is ook nog een ander verhaal over.
Ja, want het is sinds gisteravond officieel lente. En Bas, love is in the air. Ja.
Ja.
Want de Amerikaanse media zijn in de ban van een aanstaand celebrity-huwelijk van, je zei het al, Fox. Ja. Media-tycoon Rupert Murdoch, die gaat trouwen.
Hé?
En dat is niet voor het eerst, maar dat is voor de vijfde keer. Maar ja, nooit te laat om de liefde te verzegelen. Want meneer Murdoch is inmiddels 92 jaar oud.
Goedemorgen.
En smoor verliefd op Anne Leslie Smith. Dat is een mevrouw die was een geestelijke bij de politie, geloof ik, in het verleden. 66 jaar is zij nu. Ze kennen elkaar een half jaartje, dus ze laten er geen gras over groeien. Hebben elkaar ontmoet op een evenement in de wijngaard van meneer Murdoch. En nu wordt er dus getrouwd. Afgelopen vrijdag op St. Patrick's Day heeft Murdoch haar ten huwelijk gevraagd. Want Murdoch is een kwart Iers. En hij vertelt nu aan de New York Post, hè, dat is een van zijn andere media-outlets, naast onder andere ook de Wall Street Journal, geloof ik, dat hij bang was om verliefd te worden. Maar ja, het is toch gebeurd. En nu zegt hij, hopelijk voor het laatst. Mevrouw Smith die noemt het een geschenk van God. Haar voormalige man, een Chester Smith, die is 14 jaar geleden overleden. En zij zegt, ja, net als Rupert was mijn man ook een ondernemer. Dus wij spreken elkaar taal en we delen ook dezelfde overtuigingen. Dus na Patricia Booker, Anna Mann, Wendy Deng en Jerry Hall is binnenkort en Leslie Smith de partner en echte vrouw van Rupert Murdoch. Zijn huwelijk gaat eind van de zomer plaatsvinden.
Hopen we.
Hopen we, inderdaad. We zien de uitnodiging wel verschijnen. Ja, dan komen we ook even langs. Lijkt me leuk.
Ja, nog een liefdesbabytje?
Nee.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.